Vader, iedereen, mogen we u dan een zegen vragen? Heer, voor de woorden die u door Renda gaat spreken. En wilt u onze harten openen? Dank u wel voor uw enorme grote zegen die u op dit moment gaat geven. Amen.
Amen. Dankjewel. Goedemorgen allemaal. Ik ga even een beetje installeren. Ik hoop dat het goed is voor het licht zoals ik hier sta. Ik wil met jullie vandaag gaan spreken over zelfbeeld versus identiteit. Ik spreek heel veel mensen die onzeker zijn. Ik ga even kijken of ik het licht een beetje beter krijg. Zo ja. En ons zelfbeeld, dat groeit door waar en hoe wij opgroeien. In een omgeving waar je voldoende erkenning krijgt, dan leer je dat je mag zijn wie je bent. En dat gebeurt thuis, dat gebeurt op school, dat gebeurt in de rest van je omgeving. En heel veel mensen die ik spreek, die hebben het gevoel dat ze voorwaardelijk goed zijn. Als ze leefden naar een verwachting die misschien wel of niet zo gezond waren, maar als ze maar deden wat de groep zei of wat thuis gezegd werd. Maar er zijn ook mensen die hebben het gevoel dat ze helemaal niet goed genoeg zijn. Emoties mochten er niet zijn. Er was geen ruimte voor ze. Ze deden moeilijk. Doen het toch eens normaal. Zagen er anders uit. Gedroegen zich anders. En een negatief zelfbeeld belemmert ons. We ontwikkelen niet hoe wij zijn gemaakt, hoe God ons bedoeld heeft. En we stellen ons dan vaak onder een ander. Of, dat zie je ook wel, we gaan boven iemand staan. Heel vaak is een vorm van overheersen een teken van niet zo gezond zelfbeeld. We durven niet op te staan voor wie we zijn, want ja, wie ben ik nou helemaal? En ik spreek in mijn werk heel veel mensen, christenen, niet-christenen. En het valt me op dat christenen niet minder worstelen met zelfbeeld. Want zij leren namelijk ook dat de Bijbel zegt, het gaat niet over jou, hè? Het gaat over die ander. Zelfverloochening, naastenliefde, dat zijn hele mooie waarden. Maar als ze uit evenwicht geleerd worden, dan geeft dat een overtuiging dat je niet van jezelf mag houden. Cijfer jezelf beter weg. Zorg dat het voor de ander goed is. En het leidt tot een godsbeeld waarbij we geloven dat God niet wil dat we van onszelf houden. Het moet over de ander gaan, niet over jou. En van jezelf houden wordt dan als een beetje een new age gedachte of een werelddenken beschouwd. Dan komt dat heel veel tegen. Het gaat namelijk niet om jou. Het is niet de Arenda show, hè? God is vooral blij als we aan de ander denken. En door opvoeding leren we, doe maar gewoon de deur gek genoeg. Maar gezins- en kerkculturen leren dat, sta niet voor jezelf op, want dat is hoogmoedig. En hoogmoedig, dat willen we natuurlijk niet zijn. Met als gevolg dat we niet voor onszelf durven op te komen, onszelf niet ontwikkelen zoals we zijn. Maar andersom ook, dat we denken, hé, maar wie ben jij wel dat je wat over mij te zeggen hebt? Ben je soms beter als mij? En als we een compliment ontvangen, het eerste wat we zeggen, alle eer aan de Heer. En heel eerlijk, tuurlijk is die eer voor de Heer. Maar we hebben dus ook niet geleerd om een compliment te ontvangen. Je zelfbeeld is de manier waarop je naar jezelf bent gaan kijken. En het dus het wordt gevormd door de boodschappen die we meekrijgen in ons leven. Hoe kijk jij naar jezelf? Ben jij oké met jezelf? Mag je er zijn of denk je nou, ik heb nog heel wat tekortkomingen? Ben je het waard om te houden? En mag je dat wel denken van jezelf? Het eerste gebod is in de Bijbel, heb God lief boven alles. Maar het tweede daaraan gelijk is, heb je ander de naast lief als jezelf. Alleen dat vinden wij dus heel ingewikkeld. Maar God kent ons dus wel waarde toe, veel meer dan wij doorhebben. Adam en Eva hadden hier geen last van. Die leefden in harmonie met elkaar, met God, met de schepping en met zichzelf. Het was volmaakte blijdschap, ze spraken met God. Pas toen ze van de boom van de kennis van goed en kwaad aten, dachten ze, veranderde dat, want ze merkten, ik ben naakt. Ze gingen zich verbergen. We lezen hoe Kaïn boos werd, want God had blijkbaar Abel meer lief, zijn offer was belangrijker dan dat van hem. En Saul, door God gekozen koning, werd bang voor de mening van mensen. Toen hij Amalek in de ban moest slaan, toen deed hij dat net niet helemaal, want hij was bang voor de mening van het volk. En dat werd zijn ondergang. God wordt niet boos als wij onzeker zijn. Want hij weet waardoor we onzeker zijn geworden. Hij weet waar we vandaan komen, wat we meegemaakt hebben en wat ons onzeker gemaakt heeft. Maar het risico van een negatief zelfbeeld is dat, dat zien we bij Saul ook, dat we verkeerde keuzes maken. Dat we anderen belangrijker vinden dan God uit angst om niet gezien te worden, niet belangrijk te zijn. Dat we in de verkeerde armen lopen, verkeerde relaties aangaan. Uit angst voor afwijzing of eenzaamheid. We gaan onze pijn verdoven met middelen. Het hard werken. Kop in het zand. En dat kom ik ook echt onder christenen veel tegen. Je zelfbeeld is dus jouw idee hoe jij over jezelf denkt. Maar identiteit is iets heel anders. Dat is wie je werkelijk bent. En het begint ermee dat we gaan ontdekken hoe God naar ons kijkt. Wat is zijn waarheid over ons? En we lezen Gods uitgangspunt in Genesis 1. En God zei, laten we mensen maken naar ons beeld. Naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht. Over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Het is als ware, de mens is een zuiver glas. Ik hoop, ik zing een beetje. Met een zuivere natuur. Zo was de mens bedoeld. We zijn gemaakt naar Gods evenbeeld. Maar wat is dit beeld dan? Wat betekent dat? Nou, God schept. Hij is schepper. Hij regeert over alles. Hij is eeuwig. Hij is liefde. Hij is trouw. Hij is betrokken. En hij is nog veel meer. Hij heeft autoriteit. En we zijn dus gemaakt lijkend op hem. We zijn niet gelijk aan hem, maar we lijken op hem. Wij zijn de op één na belangrijkste van God. We staan onder hem. Zo heeft hij ons gemaakt. En de mens is ook gemaakt om onder gezag te leven. De mens is niet gemaakt om gelijk aan God te zijn, maar onder gezag te leven. Wij kunnen scheppen. Wij kunnen regeren. Wij kennen liefde, goedheid, trouw, betrokkenheid. Wij leven voor eeuwig. Alleen bij ons heeft de zonde ingang gekregen. En dat vertroebelt het goede wat God ons heeft gemaakt. Maar God heeft ons wel de positie gegeven van regeren, van gedelegeerd gezag. Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. Breng haar onder gezag. Wat betekent het? Het betekent dat jij in staat bent om te regeren namens God op aarde. En God geeft geen taak zonder toerusting, dus jij bent in staat om dit te doen. Hij vertrouwt ons dat toe. Het is goed om dat op ons in te laten werken. Wat betekent dat? En het plan was dat de hele aarde zou worden als het paradijs. Adam en Eva wonen in een klein stukje en zij zouden door te regeren over de aarde, zou de hele aarde zo worden als het paradijs. Wat een eer die God de mens geeft, wat een vertrouwen. Dus als je vraagt, hoe kijkt God naar jou? Zo kijkt hij naar jou. Je bent gemaakt, lijkend op hem, en je bent in staat om namens hem te regeren. Dan heeft God één ding niet in zijn hand. Vrijwillig heeft hij daarvoor gekozen. En dat is jouw wil. Onze wil heeft hij niet in zijn hand. Want God wil geen robots. Tegenwoordig kun je trouwen met een robot. Het lijkt ideaal, want hij geeft je altijd gelijk, stel ik me dan zo voor. Maar liefde is zo anders. Liefde kiest, liefde jaagt na. Liefde geeft en ontvangt, liefde koestert. En God is liefde en hij wil zo'n relatie met ons hebben. De geschiedenis van de mens begint met een huwelijk. En als Jezus terugkomt, is daar weer een huwelijk. Een liefdesrelatie tussen God en mens, waar volledig wederzijds gekozen overgave is als kern. Maar daardoor kon er ook zonde komen. En de mens werd een gebroken glas. En door de keus voor zonde, om niet onder God te staan, maar onder Satan, stond hij onder een ander kanaal. En werd het een heel onzuiver geheel. Een gebroken natuur, een zondige natuur. En dat had effect op alles. Op onze perceptie, op ons idee van goed en waar, van goed en kwaad. Op ons hart, op onze gedachten, op ons lichaam, op ons gedrag. En dat was ook waarom Adam en Eva de tuin uit moesten. Want als zij op deze manier van de boom van leven hadden gegeten, waren ze voor eeuwig zo gebleven. En dat wilde God niet. God wilde een gelijke relatie, waarbij wij lijken op hem zijn. Maar hij wil een gekozen relatie. Maar als God een plan heeft, gaat het wel gebeuren. God de Vader, zijn Zoon Jezus en de Heilige Geest, de drie enige God die vanaf het begin af aan bij de schepping betrokken waren, wisten dat het nodig was dat een mens zelf moest sterven om van deze natuur bevrijd te worden. En daarom koos Jezus om zelf mens te worden. En de brief aan Hebreeën leert ons dat Jezus werkelijk mens werd net als wij. Hij is in alles op dezelfde manier als wij verzocht en kent dezelfde pijn en angst. En voor Jezus kwam, had God de wet gegeven aan Israël. Want daarmee werd zichtbaar wat goed en wat niet goed was in Gods ogen, wat zonde was. Maar het gaf ook een uitweg voor vergeving. Maar het veranderde niet de aard van de mens. Er was wel vergeving, maar de Bijbel leert ons dat de wet niet tot volmaaktheid brengt. En dat betekende dat Israël vergeven kon worden. Maar ze konden niet terugkomen in hun oorspronkelijke bestemming. Hebreeën 10. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegneemt. En verderop. Daarna sprak hij, Jezus, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. De Hebreeën schrijver vertelt dan, hij neemt het eerste weg om het tweede ervoor in de plaats te zetten. En op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht. En iedere priester, vertelt de Hebreeën schrijver, stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde offers die de zonde toch nooit zouden kunnen wegnemen. Maar deze priester Jezus is nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot een eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Want, belangrijke zin, met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot een eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt tot ons ook. Want na eerst gezegd te hebben, dit is het verbond dat ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere, ik zal mijn wetten in hun hart geven en ik zal die in hun verstand schrijven. En aan hun zonde en wetteloze daden zal ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving is, is er geen offer meer nodig voor de zonde. Dankjewel. Jezus werd het offerlam. Dat werd geslacht. Waardoor niet alleen zonde zijn vergeven, waardoor wij volmaakt gemaakt zijn. Door geloof in Jezus krijgen wij een nieuwe natuur. We zijn nog dezelfde aardse tent, onderhevig aan gebrokenheid, verleiding en pijn. Maar onze natuur is weer volmaakt. Die is weer een lijn met God. Maar, zeg je, ik zondig toch nog steeds? Dat klopt, ik ook. En dit gaat vaak helemaal in tegen hoe wij naar onszelf kijken. Want we geloven dat God voor ons gestorven is, maar oh, wat zijn we ons bewust van onze tekortkomingen. En dat is wat we ook vaak geleerd krijgen. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? De worsteling van Paulus. Ik doe niet wat ik wel moet doen en ik doe wel wat ik eigenlijk niet zou moeten doen. Zondebesef is heel belangrijk. Laten we zonde alsjeblieft zonde noemen. Maar wij verwarren dit vaak met zelfbeeld. Ik voel me niet goed genoeg. Ik voel me onzeker. Ik ben niet goed genoeg in Gods ogen en moet nu vooral mijn best doen, zodat ja, God toch blij met mij is. Maar ja, het zal waarschijnlijk wel nooit voldoende zijn. Dit zijn fundamentele onwaarheden. Je bent niet goed genoeg. Je moet je best doen om goed genoeg te zijn. Je bent niet goed in Gods ogen. Het is niet waar. Maar om verder hiernaar te kijken, wil ik jullie meenemen naar de betekenis van Grote Verzoendag. Leviticus 16 kun je erover lezen. En Grote Verzoendag was de meest heilige ingestelde dag van God. onder het volk Israël. Er zijn 7 Bijbelse feesten en dit was het 2e najaarsfeest. En het was een dag waarop het hele volk zich verootmoedigde. De hoge priester ging dan namens het volk het heilige der heiligen in, waar niemand mocht komen, alleen op 1 dag deze hoge priester. En volgens speciale richtlijnen bracht hij dan offers voor zichzelf en voor het volk. En het bloed van het offer wat hij bracht, dat moest dan gesprengeld worden, waarmee er verzoening gedaan werd. Maar het moest ook gesprengeld worden over de tent van ontmoeting. Want de hele jaar waren mensen daar binnen en buiten gekomen en was de tent als het ware bevuild. Dus het offerbloed bedekte al deze bevuiling, al deze zonde. Dit is de dag dat er verzoening gedaan werd en een reiniging plaatsvond. En een deel van het feest is vervuld in Jezus, doordat hij het offer van verzoening werd. Maar wij als protestantse kerk hebben de Bijbelse feest een beetje door elkaar gemixt. Want waar Pesach is ingesteld, wat we vaak met Pasen natuurlijk vieren, dus Jezus is opgestaan. Het gaat over dat wij niet meer onder het eeuwig oordeel vallen van God. Daar gaat Pesach over. We vallen niet meer onder het eeuwig oordeel. En we zijn bevrijd uit de macht van slavernij van de duivel. Destijds was het Egypte, wij weten dat het is van de duivel. En dan kwam het wekenfeest, de tijd van waar wij nu Pinksteren vieren. En het wekenfeest werd de wet gegeven. En de wet was eigenlijk een handreiking van zo leef je als bevrijd volk. Zo leef je verlost. We weten, de Heilige Geest kwam en die leert ons dus hoe wij als een verlost volk kunnen leven. Maar Grote Verzoendag was een moment, wat dus daarna kwam, waarin verootmoediging de hoogste plek had. Erkenning van verzoening en reiniging. Omdat we dat nodig hebben. De mens was uit de relatie met God. Maar Jezus' offer is eenmalig gebracht en heeft verzoening gegeven tussen God en mens. Wat is het verschil tussen verzoening en vergeving dan? Nou, vergeving is een keus van de gever. Als jij mij iets aandoet, dan kan ik ervoor kiezen, en beter doe ik dat, want God leeft het ons voor, dat ik zeg, joh, ik vergeef jou. Ik weet het nog wel, maar ik hou het niet meer tegen jou aan. Ik laat dat los. Vergeving is dus eigenlijk jezelf vrijzetten van iets wat je nog vasthoudt. En je geeft de ander ruimte. Maar verzoening betekent dat de relatie weer hersteld wordt. Ik spreek in mijn werk heel veel mensen die heel veel pijn hebben door wat een ander hen heeft aangedaan. En soms zeggen ze, ja, maar moet dan de relatie, als ik vergeef, moet dan de relatie weer goed komen? Want dat zie ik helemaal niet zitten. Ik weet, soms kan er zoveel pijn zijn dat een relatie inderdaad niet meer zo'n goed idee is. Je kunt dus wel vergeven. Sterker, beter vergeef je, dat is gezond voor jou. Maar dat wil niet zeggen dat de relatie weer hersteld kan of moet worden. Maar God wilde dat wel. En daarom stelde hij de verzoening in. Dus Grote Verzoendag. Dus Pesach was voor nog niet bevrijde mensen die bevrijd werden. Maar verzoening is voor degene die al bevrijden zijn, maar nog steeds zondigen. In Hebreeën lezen we dat Jezus de eeuwige hoogpriester is geworden. Hij is niet alleen het zondoffer geworden, maar als hoogpriester heeft hij ook dit offer aan de Vader aangebracht. En doordat hij dat heilige de heilige binnen is gegaan, het voorhangsel scheurde, kunnen wij bij de Vader komen. Het offer was eenmalig gebracht, maar het proces van reiniging duurt nog voort. En Jezus pleit voor ons. Wat er gebeurde, is dat wij zijn een gebroken lichaam, onderhevig aan de verleidingen van deze wereld, met een volmaakte natuur, waarbij we bedekt zijn met het verzoeningsoffer van Jezus, met het bloed van Jezus. Wat de hoge priester 1 keer in het jaar deed, doet Jezus nu continu. Een voortdurend proces van vergeving en reiniging kan er plaatsvinden als we daar aanspraak op maken. Wij, de tent van ontmoeting, moet gesprengeld worden. Wij zijn nu Gods tempel. Wij zijn een tempel van de Heilige Geest. En door het aanwezige bloed van Jezus kunnen wij voortdurend gereinigd worden. En op die aard, in die manier, kunnen wij constant bij de Vader zijn. Daarom is zonder besef, bekering, blijft het nodig. Maar er is altijd genoeg. God ziet ons dus als het ware als het donkere glas, bekleed met het bloed van Jezus, gevuld met zuiver water. Door Jezus' offer zijn we al volmaakt gemaakt. En voor de zonde die we nog steeds doen, is er verzoening, is er reiniging. Door het constante werk van Jezus als hoge priester. Het verschil tussen zelfbeeld en identiteit is dus dat het zelfbeeld is hoe wij over onszelf zijn gaan denken. Dat kan onzeker zijn, negatief. Maar mijn identiteit is dat ik een volmaakte schepping ben in een gebroken lichaam. Met verleidingen die er zijn, maar bedekt met het bloed van Jezus. Je kan heel veel pijn hebben opgelopen in je leven. Beschadigd en gebutst door het leven gaan. Misschien heb je zoveel afwijzing meegemaakt dat je denkt, ja, maar ik ben echt niet goed genoeg. Ik ben echt niet oké. Bedenk. Je bent volmaakt gemaakt. Je bent in lijn gebracht met de Vader. En wij denken vaak alleen aan dit leven, maar we leven maar een jaar of 80 in dit lichaam. En dat kunnen hele zware jaren zijn, maar er komt een eind aan. Want eens zijn wij weer dit. Als Jezus terugkomt, zijn wij weer zo. Het stromend water waar je mee gevuld bent, dat stroomt daar doordat de Heilige Geest in je woont. Stromend water verfrist, het reinigt. De Heilige Geest, op het moment dat jij tot geloof komt, woont in jou. En hij wil je helpen om niet te blijven zondigen, maar om zuiver te leven. Dus te leven als een verlost mens. Hij wil je ook genezen. Maar hij wil je ook ontmoeten in je pijn, waar je nog geen genezing hebt ontvangen. Hij geeft jou kracht om te leven zoals God het wil. En hij wil door en in jou werken. Maar Jezus zegt ook, de Heilige Geest wil zijn als stromen van levend water die uit jouw binnenste vloeien. Dus niet alleen voor jezelf is er heling, is er kracht, is datgene wat je nodig hebt, maar ook voor anderen. Door jouw stem, door jouw daden, zien mensen Jezus. Toen we vorige maand hier de getuigenissen hadden, zagen we wat God had gedaan in mensenlevens. En dat riep het vertrouwen, het geloof op. Als het toen kon, kan het misschien nu ook. De Heilige Geest woont in je en die stroomt over. En hij wil jouw karakter vormen. Hij wil zijn vrucht in jou uitwerken. Zelfbeheersing, geduld, liefde enzovoort. En oh, wat hebben we dat nodig, want we zijn echt zo'n rood glas. We hebben het nodig om gevormd en gekneed te worden, om steeds meer op Jezus te lijken. Maar hij wil ook door jou heen naar anderen werken. En daarom stromen we ook over. De Heilige Geest woont compleet in jou. Hij laat niet een aantal dingen thuis, hij woont compleet in jou. En hij wil door jou heen werken en dat doet hij door de gaven van de Heilige Geest. Die zijn allemaal in jou. En de een maakt hij vaardiger in de ene gave, de andere in de andere gave. Maar ze zijn in jou. Het zijn als cadeaus. Die mag je steeds meer leren uitpakken. Streef naar de gaven van de Geest, zegt het woord ook. Omdat God wil dat door jou heen mensen Jezus zullen zien. Ze zijn niet voor onszelf, ze zijn echt om Jezus zichtbaar te maken. En aan sommigen geeft hij wat specifiekere gaven. Dat zien we ook. We hebben een bepaalde opdracht voor een lokale, een regionale of een internationaal deel van het lichaam van Christus. Maar iedere gelovige is gevuld met de Geest en draagt gaven van de Geest. Dus als wij naar de opdracht kijken die God gaf in Genesis 1, misschien wil Richa al zo komen. En het vertrouwen dat God daarin gaf aan een mens. Dan kunnen we denken dat door de zondeval dit niet meer zo geldt. God gaf toen wel vertrouwen en gedelegeerd gezag, maar dat geldt waarschijnlijk niet meer, want we zijn zo gebroken, toch? Maar dat staat nergens. De Bijbel leert ons dat Gods roeping onberouwelijk is. Hij neemt niks terug. En Hebreeën, het Nieuwe Testament, beschrijft dat God de mens stelt over het werk van zijn handen. God stelt ons over zijn werk. Er is nog steeds gedelegeerd gezag. God geeft ons nog steeds de positie van vertrouwen om te regeren. hoe jij ook over jezelf denkt. De Heilige Geest werkt in ons uit hoe we dat kunnen doen. Besef dat we ambassadeurs zijn van God hier op aarde. Namens Hem mogen wij Hem brengen, mogen wij regeren, mogen wij gezag dragen. En God doet dat rechtstreeks. Je hoort misschien wel eens verhalen van mensen in Iran, moslims die in hun droom Jezus ontmoeten. Rechtstreeks, super bijzonder. Maar heel vaak, en soms al veel meer, wil God met ons samenwerken. Hij wil met ons samenwerken door de Heilige Geest. Daar heeft Hij voor gekozen. Dat is de waarde die Hij ons toekent. Wij brengen God op aarde. Hij kan hier zelf rechtstreeks zijn, maar wij zijn degene door wie Hij zichtbaar wordt. En daarvoor is het nodig dat we Hem leren kennen. Relatie met Hem opbouwen. Want Hij verlangt daarnaar. En een relatie groeit doordat we met elkaar praten. En dan kun je denken, ja, maar God weet toch al wat ik denk. Waarom moet ik het dan nog zeggen? Psalm 27 zegt, mijn hart zegt tegen u, wat u zelf zegt, zoek mijn aangezicht. Heer, ik zoek uw aangezicht. God wil dat wij ons verlangen aan Hem bekendmaken. En weet je, het verlangen wat Hij in ons hart legt, dat is dus zijn verlangen al, hè? Dat mogen wij uitspreken. En met het dat wij uitspreken, of het laten zien in onze daden, is Jezus zichtbaar door ons heen. Als jij als vader of moeder bidt voor jouw kinderen, daar gaat er zoveel gezag van uit. Want God verleent dat gezag aan jouw woorden. Weet je, Hij houdt nog meer van jouw kinderen dan jij dat doet, hè? Maar dat verlangen dat God hen raakt, dat ligt in jou. Dat heeft Hij gelegd en dat mag jij uitspreken. En daarmee wordt er kracht aan verleend. Dood en leven is in de macht van de tong, zegt Spreuken. God verbindt gezag aan je woorden, aan je daden. En daarom is het goed om ook bewust te zijn. Wat zeggen we? Wat doen we? En door zo samen te leren werken met de Heilige Geest, met God, regeren wij op aarde. Want wij brengen Jezus. Samenwerken is regeren. En jouw zelfbeeld kan heel negatief zijn. Onzeker, bang of klein. Maar jouw identiteit is heel anders. God noemt jou gezagsdrager. Namens Hem. Volmaakt gemaakt. Geliefd. Gekozen. Gewild, vergeven en verzoend. Hij noemt jou zijn jouw dochter. Hij noemt jou zijn dochter of zijn zoon. En als je merkt dat jouw zelfbeeld niet helemaal in lijn is met hoe God over jou denkt, dan mag daar een uitnodiging zijn naar God toe. Heer, waarom denk ik anders over mijzelf dan dat u dat doet? En misschien weet je het wel. Het kan zijn door hoe je opgegroeid bent dat jouw denken zo is vertekend met de werkelijkheid. Dat er bolwerken zijn ontstaan waarin God wil herstellen. Hij wil dan met jou je denken vernieuwen. Zodat jouw zelfbeeld in lijn komt met zijn kijk op jou, met jouw identiteit. Het kan zijn dat jij ervaart, mijn zelfbeeld is niet zoals mijn identiteit is. Nodig God uit. Vertel hem waarvan je denkt de pijn is nog zo groot. Je kan het ook bespreken met iemand die je vertrouwt en samen bidden. Doe dat. Het kan ook dat je merkt, ik heb niet zoveel relatie opgebouwd eigenlijk met God. Ik geloof het wel, maar ik spreek eigenlijk nooit met hem. Neem structureel tijd met God. Lees het woord. Bespreek je hart met hem. Overdenk wat er staat en vertel wat in je hart gebeurt, wat er in je denken gebeurt. Hij gaat echt reageren. Het kan ook dat je zegt, ja, maar reageer ik dan wel? Werk ik wel met hem samen? Hoe werkt dat eigenlijk? Bespreek het met God en vraag of God het aan jou duidelijk zal maken. Want hij wil dit. Het is zijn verlangen dat we zo leven. Dus tuurlijk reageert hij. Alleen hebben ze het wel een zoektocht om te herkennen, hoe praat God dan met mij? Want God praat niet tegen iedereen zo. Hij praat tot jou, Marieke, Gijs, Zes. Noem maar. Hij praat persoonlijk. En ik wil even een moment tijd nemen. Om stil te zijn en met God te delen wat in je hart is. Misschien is er een verlangen. Misschien is er een pijn. Laten we heel even stil zijn. Er zal een afsluiten met gebed. Als we zo nadenken, Heer, over wie zijn we eigenlijk in uw ogen, Heer. Dan kunnen er zoveel dingen aan ons voorbij gaan. Te denken, oh, dat is niet in lijn. Of daar verlang ik zoveel meer naar. Of hoe is het eigenlijk om met u samen te werken? Heer, u kent ons hart. U weet waar we vandaan komen. U weet welke ideeën zijn gegroeid in ons. Over wie u bent, over wie wij zijn. Heer, we nodigen u uit. Wilt u een waar beeld geven? Een beeld van wie u werkelijk bent. Maar ook een beeld van wie wij werkelijk zijn in uw ogen. We hebben u nodig. Voor vergeving. Dank u voor verzoening. Heer, we hebben u nodig voor genezing. In onze ziel, in ons lichaam, in ons denken. Heer, we hebben u nodig. Om samen u zichtbaar te maken. Zodat mensen om ons heen ook u zullen zien. Heer, mag het zo zijn dat als wij ergens binnenkomen, dat mensen u zullen zien. Heer, dank u wel dat u nooit loslaat. Dat heeft u laten zien in alles. En dat zult u ook nu niet doen. Heer, maar zometeen ook als we avondmaal vieren, willen we heel bewust kiezen om opnieuw onszelf toe te wijden aan u. Onszelf neer te leggen aan u, voor u. Heer, want we erkennen dat u onze schepper bent. Dat u boven ons staat. Dat u de almachtige, eeuwige, liefdevolle Vader bent. Die zo dicht bij u betrokken is. Heer, wij houden van u. Leer ons om steeds meer van u te houden. Te ontdekken hoe groot uw liefde voor ons is. Amen. Aan het eind van de dienst is er, ook nu, maar ook aan het eind van de dienst, altijd gelegenheid voor gebed. Als je dat ervaart in je hart, maak er gebruik.